Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo Giel hier en leuk dat je hem checkt. Deze bijzondere aflevering van Koekeroe. Het is een bonusaflevering en het gaat over voeding. Plant-based voeding. In deze vierdelige serie gaan we op zoek naar antwoord op de vraag, kan het zo zijn dat een plantaardig dieet, dat het goed voor je is voor je mentale en je fysieke gezondheid? Ik doe dat niet zelf, dat doet Naomi. Naomi Rezing, zij heeft zelf al jarenlang een darmprobleem. En heeft van allerlei dingen geprobeerd, maar dat helpt niet. En misschien dat een plantaardig dieet haar daar wel bij gaat helpen. Dus gaat ze in gesprek met experts die op allerlei gebieden hier iets over kunnen vertellen. Hoe begin je er nou echt mee? Gewoon tools over een plantaardige leefstijl. Dit is aflevering 3 alweer van Naomi's Niche.
Ja, dankjewel Giel. En leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Naomi's Niche. We zitten zoals gewoonlijk weer in Mama Gaia. Supermooie omgeving hier, lekker veel groen. En alles wat je hier dus ziet, als je kijkt via YouTube natuurlijk, is gewoon gerecycled. Nou, dat is toch wel echt super tof. Vandaag heb ik weer een nieuwe gast aan tafel en dat is Casper Moorman. Ja. En hij is de plant-based psycholoog.
Yes, ja. Hele tongbreker. Ja, klopt. Ja, nee, dankjewel dat ik er mag zijn. Ik vind het heel mooi dat ik mijn bescheiden stukje mag inbrengen. Omdat iedereen natuurlijk wel weet, veel mensen wel weten dat voeding invloed heeft op je fysieke gesteldheid. Maar dat specifieke mentale stuk, ja, dat wordt nogal eens onderbelicht. En ik voel me een beetje geroepen om dat ook wel in het leven van mensen te brengen.
Ja, lijkt dus, me supergoed juist. Het is toch juist een heel belangrijk onderdeel van het leven. Ja, ja. Waar is dit eigenlijk voor jou allemaal begonnen? Of in ieder geval dat je plantaardig bent gaan eten?
Laten we daar het is voor mij eigenlijk 2016 begonnen. En ik was eigenlijk ook een echte vleeseter. Het maakte me niet zoveel uit wat ik at, als het maar vooral lekker was. Totdat uiteindelijk mijn vriendin en ik kinderen wilden krijgen. En toen bleek dat er vruchtbaarheidsproblemen speelden. Dus dat was een behoorlijke domper en werd gezegd, ja, je kan er niks aan doen. Zelf op onderzoek uitgegaan. En het grappige was dat tegelijkertijd in mijn werk een cliënt was die zelf ook kampte met een aantal problemen. Maar in één keer heel erg opknappend. Toen vertelde die van een sapdieet, zeg maar, of eigenlijk het sapvasten. En daar ben ik mij toen wat meer in gaan verdiepen. En op een gegeven moment was ik om en denk ik ga dit ook doen. Ik ga veel meer naar het groente en fruit toe. En dat heeft een enorme impact gehad op mijn hele visie op voeding. Maar ook op mijn leven, zeg maar.
Bijzonder eigenlijk. Bedankt voor het delen. Ook bedankt voor je eerlijkheid.
Vooral. Ja, nee, geen probleem.
En is het gelukt? Mag ik dat vragen?
Ja, het is gelukt. Ja, en moet ik wel zeggen, we hebben een beetje hulp gehad. Maar we hebben 2 hartstikke gezonde kids. Superleuk. Dus, buiten dat heeft dat gewoon een cascade in werking gezet. Wat nu een heel grote impact heeft in mijn leven. Dus als dat probleem er niet was geweest, was het ook geen kans geweest, denk ik.
Nee, dus. Precies. Ja. Dus eigenlijk diegene heeft jou geïnspireerd?
Ja, dat zou je wel een beetje kunnen zeggen, ja.
En is jouw gezin verder ook, eet zij ook allemaal vegan nu?
Ja, ja, hoofdzakelijk wel. Ja, mijn kinderen die voed ik inderdaad veganistisch op. Mm. En mijn vriendin die is grotendeels ook veganist, altijd al vegetariër geweest. Mm. En heel af en toe buiten de deur, dan wil ze nog wel eens iets snoepen met iets van kaas of iets van melk erin. Maar dat is ook helemaal goed. Dat past helemaal bij haar en dat is mooi.
En heeft het naast deze hele reis nog veel veranderingen voor je meegebracht? Teweeggebracht?
Ja, nou ja, goed, uiteindelijk ben ik nog steeds in die reis bezig. En ja, ik zit nu hier, wat ik natuurlijk heel mooi vind. Dat is een onderdeel op die reis. Maar het heeft voor mijn fysieke gesteldheid heeft het veel betekend. Ik ben wel echt fitter geworden, meer afgevallen. Heb ook weer een beetje op die manier passie en richting kunnen vinden in het werk en in mijn leven. En nog meer de behoefte om een boodschap uit te dragen.
Ja.
Dus ja, dat is echt bijzonder geweest.
Ja, tof. En heb jij verder, zeg maar, toen je plantaardig bent gaan eten, ja, dat heeft natuurlijk best wel veel in jouw leven veranderd. Maar naast dat fysieke stukje heb je mentaal ook heel veel verschil daardoor gemerkt?
Ja, in eerste instantie was het denk ik wat wel moeilijk. Je vertelde net al een beetje de sociale stuk, zeg maar, was lastig. En dat hebben ook de twee gasten voor mij natuurlijk ook besproken. Wanneer je vegan wordt, dan. Dan krijg je wel eens te horen van mensen, ja, maar dan kun je toch dit eten? En nou goed, eigenlijk allemaal die stereotypes, die zijn dan wel waar. Mm-hmm. Dus dat was wel lastig. Daar heb ik me ook wel wat alleen in gevoeld toen. Nou, dan vind je gelukkig op social media, vind je dan een soort van erkenning en steun daarin. Dat heeft me geholpen en ook geïnspireerd om op social media zelf wat dingen te gaan doen. Tegelijkertijd merkte ik ook dat ik wel meer energie had. Dat ik wat scherper was, dat ik eigenlijk weer meer open stond om dingen te leren. Nog steeds, zeg maar, eigenlijk non-stop bezig ben om op die manier mijn leven in te richten. Dus ik denk dat dat op dat stuk, zeg maar, wel heel veel winst heeft gegeven. Ja. Ja.
En op het moment dat jij hoorde van dat je misschien geen kinderen zou kunnen krijgen,
ja.
Dat doet mentaal natuurlijk ook wel iets met je.
Ja. Ja.
En ja, dan lukt het in één keer wel door zo'n plantaardig dieet.
Ja.
Dan voel je denk ik ook wel een stuk beter. Of moet ik dat niet zo zien?
Ja, 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 het voelde in die zin wel een beetje als een overwinning. Hè? Wat ik zei, we hebben wel wat hulp gehad. Maar uiteindelijk bleek wel dat heeft het wel bijgedragen, zeg maar, wat ik heeft gedaan.
Ja.
Het was in ieder geval wel goed om ook aan te geven aan de medische wereld van, het is niet allemaal machteloos. Ook hierin kun je toch dingen doen. Er kunnen natuurlijk altijd dingen genetisch zijn. Hè? Dat was bij mij een stuk bijvoorbeeld ook het geval. Maar je kunt dat desondanks toch al wat invloed op uitoefenen. Ja. Ja, dus dat is wel empowering.
Ja. Ja. Jij hebt psychologie gestudeerd in Tilburg. En
yes.
Je hebt in de jeugdpsychiatrie gewerkt.
Ja.
Wat heb jij verder nog gedaan op dat gebied?
Dat is best een lange weg. Vanuit de psychologie ben ik eigenlijk in de jeugdpsychiatrie terechtgekomen, maar ook als groepsbegeleider en eigenlijk zo weer in de diagnostiek gerold in het psychologieveld daadwerkelijk terechtgekomen. Toen gaan werken met volwassenen en en verder gestudeerd tot GGZ-psycholoog dan, een verbreding daarin. En nu een eigen praktijk gestart sinds januari.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel. Ja, dat is eigenlijk iets waarvan ik denk, waarom heb ik het niet langer gedaan? Nou, er was ook weer iets gebeurd vorig jaar, waardoor ik tot die keuze ben gekomen. En nou heb ik de twee passies, de psychologie en de voeding, samen kunnen voegen. En dat is het pad van mijn hart en dat gaat goed. En daar gebeurt een hele hoop en dus dat is fantastisch.
Ben je de enige in Nederland die dit doet? Op deze manier?
Ja, voor zover ik weet wel. Er zijn wel instellingen die incorporeren voeding en gezondheid wel op hun manier. Mm-hmm. Dus het begint wel wat te leven. Maar zo expliciet als dat als ik het doe, ben ik het nog niet tegengekomen. Maar als mensen luisteren die zeggen, ja, ik doe dat ook. Ja, neem heel graag contact met me op. Want dat vind ik alleen maar leuk om daar samenwerking in te zoeken.
En jij doet dat door middel van actieve psychologie.
Yes.
Wat houdt dat in?
Ja, goede vraag. Holistische psychologie werd een beetje te wazig gevonden door sommige mensen. Nee, maar actieve psychologie is, Kijk, wij zitten nou natuurlijk ook. Hè, het idee is dat je bij een psycholoog toch vaak dat je gaat zitten en je gaat praten. En je gaat zitten en je gaat praten. Mm-hmm. En, ondanks dat dat ook wel echt zijn plek heeft. Het is natuurlijk niet voor niets dat het belangrijk is om soms letterlijk en figuurlijk stil te staan bij dingen die je voelt. Wil je ook juist, denk ik, soms de dynamiek opzoeken. Dat als je iemand hebt met een depressie bijvoorbeeld. Dus iemand zit echt vast. Iemand zit gestold in zijn gevoel. En je gaat dan ook alleen maar zitten en praten. Dan bevestig je eigenlijk hetgene ja, wat iemand al zelf voelt. Dus denk ik van ja, ik wil ook met iemand naar buiten kunnen. Ik wil een trap af en op kunnen lopen. Om een hartslag weer te gaan voelen. En om weer soepel te worden, los te komen staan. Ik wil beweging in de kamer creëren. Daar zijn wat verschillende zitplekken. Ik zit zelf op een soort van wiebelkruk, zodat er altijd wat dynamiek is. Dus dat is specifiek op het stukje van beweging. Daarnaast vind ik de psychologische middelen die men tot beschikking heeft, bijvoorbeeld EMDR en traumaverwerkingstherapie, wordt soms naar mijn mening nog eens wat te behouden ingezet. Mm-hmm. En als het heel duidelijk is wat er aan de hand is en je hebt overeenstemming met iemand binnen een half uur, waarom zou je dan niet al gewoon iets kunnen doen in plaats van eerst een protocol afwerken en iemand pas 3 of 4 weken daarna pas iets doen? Dus.
Want dan zou je normaal dus eigenlijk 3, 4 weken met iemand echt gaan zitten en praten. Maar jij kan dan na een half uur al zeggen van oké, laten we dit of dit gaan
soms,
proberen.
Ja, soms leent zich daar de situatie en de cliënt voor. En door daar zelf, door dat zelf vorm te geven, geeft hem dat de vrijheid om veel meer op maat zeg maar, met iemand te werken. Ja, en dat is heel mooi en daar reageren de mensen ook heel goed op.
En zijn dat de twee vaste dingen waar je mee werkt? Of heb je nog meer verschillende soorten behandeling? Ja, moet ik het een behandeling noemen?
Ja, je kunt, als je kijkt naar de psychologische behandeling, werk ik veel met EMDR. Dat is fantastisch. Maar daarnaast ook met cognitieve gedragstherapie. Hè, dus heel veel gedragsveranderingen door middel van je gedachten uit te dagen en helpende gedachten te creëren. Maar ook schematherapie. En ik mix eigenlijk alles een beetje.
Wat is schematherapie? Precies?
Bij elkaar. Ja, schematherapie komt eigenlijk een beetje vanuit de persoonlijkheidsstoornis, tak. Schematherapie geeft eigenlijk een beetje aan dat wij onze persoonlijkheid hebben gevormd vanuit 4 componenten. Natuurlijk een kindkant, een ouderkant, een copingkant, dus overlevingskant en een gezonde volwassene. En als het allemaal goed samenwerkt, is er niks aan de hand. Maar ja, vaak zitten er toch gekwetste emoties in dat kindstuk. En als je een ouder hebt die altijd heeft gezegd, nee, je mag niks en je kan niks, dan ga je dat ook herhalen in je hoofd. Dan krijg je ook zo'n ouder in systeem. Ja, en dan ga je het geloven en dan ga je daarna handelen. En die creëer je natuurlijk een beeld van jezelf en van anderen wat misschien niet klopt. En dan krijg je patronen die je dus ontwikkelt die je niet helpen. Mm-hmm. En het helpt mij soms heel erg om iemands persoonlijkheid een beetje zo uit elkaar te trekken en dan kunnen begrijpen waarom iemand doet zoals hij doet. En dan een behandeling gericht in te kunnen zetten. Mm.
Ja. En waar zit plantaardig eten in dit verhaal? Want je hebt natuurlijk de plant-based psycholoog.
Ja, absoluut. Ja, dus ik maak altijd de grap van plant-based. Nou, als je planten hebt die moeten praten, dan kunnen ze bij mij terecht. maar die hebben natuurlijk ook wel eens problemen. Ik zal eerlijk zijn dat het een beetje een gevaarlijk, of geen gevaarlijk, en nog weinig onderzocht veld is in de praktijk, in de klinische praktijk. En dat ik dus zelf ook nog heel erg specifiek met de cliënt samen ga zoeken van wat kunnen we doen op korte termijn. Want ik heb pak een beet, zeg maar 2 tot 4 maanden ongeveer met iemand. Jij vertelde net dat jij sinds april bezig bent. Ik ben nu 2 maanden verder, maar jij voelt ook wel aan dat je er nog lang niet bent. Dus zo'n traject duurt vaak wel wat langer. Maar hoe je dat kan ondersteunen is bijvoorbeeld door met wat supplementen te kunnen werken en toch iemand ook inzicht te geven in van nou wat kun je in ieder geval al laten en wat zou je wat meer kunnen doen. En merk dan eens wat verschil in.
En wat voor dingen zou dat dan zijn die je kan laten?
Ja, heel voor de hand liggend zou kunnen zijn van iemand die zegt ja, ik ben angstig hè, en ik heb een onrust en mijn hart klopt en zo. Mm-hmm. En ik zeg, nou ja, hoe goed, wat eet je en wat drink je? Ik begin 's ochtends vroeg met 3 kop koffie. En dan gaat nog een fles cola achteraan. En ik eet eigenlijk niet goed. En een pizza en een burger. En ik zeg, oké. Nou, laten we eens gaan kijken met welke dingetjes we zouden kunnen veranderen. Kun je je voorstellen dat koffie een invloed heeft op jouw gejaagd gevoel? En zou je dat eens kunnen gaan minderen? En zou je eens meer water kunnen gaan drinken? Eigenlijk eerst in de basis dingen. Ja, en als ik zeg, als je dan mocht kiezen dat je 1 maaltijd zeg maar zou mogen vervangen of mogen centreren rondom planten, groenten, fruit, noten, zaden, welke zou dat dan zijn? Heel veel mensen kiezen ontbijt of lunch. En dan kan ik daar een recept met hun voor maken. En dan kunnen ze dat gaan doen. En als ze dat samen doen met bijvoorbeeld een supplement wat ze dan tijdelijk eventjes kunnen gebruiken om een vitamine op peil te brengen.
Dan hebben we het gewoon over pilletjes die je extra bij kan slikken. Bijvoorbeeld vitamine B12 of vitamine C of zo.
Ja, het zou kunnen. Kijk, je hoort toch wel vaak snel dat mensen problemen hebben dat ze slechter voor zichzelf gaan zorgen. Mm-hmm. En dan heb je het inderdaad over B12 of D3 of calcium of wat dan ook. Maar eigenlijk zie je dan dat over de gehele lijn mensen te weinig voedingsstoffen in hun systeem hebben. En dan is eigenlijk een goede multivitamine bijvoorbeeld een hele goede start voor die mensen om binnen een week of 2-3 toch wel wat scherper en iets fitter in hun vel te zitten, beter te kunnen slapen, et cetera. Ja, en dan hoop ik dat de tips die ze meenemen, dat hun inspireert, zeg maar, om ook meer richting het plantaardig eten te gaan bewegen. En op die manier duurzaam uit te stromen.
Dus eigenlijk als iemand dus depressieve of angstige gevoelens heeft, kan dat dus ook komen door wat zij consumeren?
Absoluut, ja. Ik ken ook wel de after dinner dip. Toch, denk ik, heel veel mensen.
Zeker.
Ja, dat heb je gegeten, denk je, oh, ik voel me helemaal bleh. Nou, dat kan heel goed komen doordat jij zo'n zware en slechte voedingsstoffen hebt gegeten, dat je lichaams heel veel energie moet stoppen in het verwerken daarvan. Ja, en het grappige is, als mensen vragen van, ja, voeding en psychologie, hoe moet ik dat zien? Ik zeg, ja, als je hoofdpijn hebt, wat doe je dan? Ja, ik slik een paracetamol. Ja, en als mensen depressief zijn, dan slikken ze antidepressiva. Mm-hmm. Dus alles gaat de mond in.
Ja.
Ook voor het hoofd.
Ja.
En als je zo denkt, denk ik, waarom is voeding dan nog niet zo op die manier meegenomen? En ja, dan zie je dat het uiteindelijk toch heel vaak neerkomt op de darm en de werking van de darmen en dat de darmbioom.
Ja. Ja, want ik las ook inderdaad op jouw website volgens mij. Of nee, in jouw video heb ik dit gezien op YouTube.
Ja,
ook super informatieve video's maak je daar.
Ja.
Dat de darmflora en depressie heel vaak samengaan.
Ja.
En dat vond ik wel heel interessant.
Ja.
Want ik weet nog wel zeven, acht maanden geleden. Toen was nog, ja, zaten we ook nog echt in een lockdown. En toen gingen mijn darmen ook veel slechter als dat het nu gaat. Nu ben ik natuurlijk ook plantaardig aan het eten. Dus ik weet niet of het ook daarmee te maken heeft. Maar dat ik echt wel eens op de bank zat en dat ik dacht, jeetje mina, wat doe ik het allemaal voor, joh?
Ja.
Echt zo'n, dat je helemaal depressief wordt. Maar op dat moment had ik ook altijd heel erg last van mijn darmen.
Ja.
En toen kon ik die koppeling nog niet maken. Maar op het moment dat ik jouw video keek, toen kreeg ik even een soort van flashback van, hey, jij zat er een paar maanden geleden ook nog af en toe wel eens heel anders bij.
Ja,
en natuurlijk heb ik nog steeds wel eens dat soort momenten, als het echt heel slecht gaat met mijn darmen, dat ik me sowieso even wat minder voel. Maar wat kan je daar tegen doen?
Nou, daar kan je zoveel tegen doen. Wel mooi dat je dit zegt, ook vanuit het persoonlijke stuk. Ik denk dat heel veel mensen het wel erkennen dat wanneer ze zich niet goed voelen, dat ze buikpijn hebben of dat ze een onregelmatige vertering hebben. Of andersom, dat ze zich niet goed voelen omdat ze een onregelmatige vertering hebben. Ze noemen, kijk, het buik of de darmen zijn het tweede brein. Het wordt eigenlijk een beetje in de volksmond gezegd. En ja, je zou op dat stuk misschien bijna zelfs kunnen zeggen dat ze het eerste brein zijn, want daar begint het eigenlijk allemaal. En die darmen zitten heel veel bacteriën, virussen, gisten, schimmels. En dat is een hele delicate balans. En moeten in een goede samenstelling aanwezig zijn en ze moeten het goede voedsel krijgen.
Mm-hmm.
Ja, en het goede voedsel is vooral zijn vezels. En de vezels vind je in planten, hoofdzakelijk. Pulvruchten, groene bladgroenten, volkorenproducten. En die vezels die gaan dan wel je mond in. En die gaan helemaal via je slokdarmen, je maag en je twaalfvingerige darm en je dunne darm. Uiteindelijk komen ze in die dikke darm. En dan zitten al die bacteriën daar met hun bestek klaar. En zeggen van, eindelijk. Ja. Ja, en die peuzelen die vezels op. Mm-hmm. Want wij zelf kunnen die vezels niet verteren. Maar als die microben die vezels hebben gegeten als beloning, scheiden die stofjes uit. Dat zijn korte keten vetzuren. Ze zeggen, ach, nou, dankjewel Naomi dat je dit gegeten hebt. Hè? Hier krijg je dit terug. En die stofjes, ja, die gaan door je hele lichaam heen en geven precies aan verschillende processen in jouw lichaam aan, mm-hmm, wat ze op welke manier moeten gaan doen. Dat is een hele boost voor je immuunsysteem, voor je energie. En dat fixen die bacteriën gewoon voor jou. Ik vind het bizar, zeg maar, dat je, zodra ik dat heb geleerd en wist, denk ik van oké. Dus ik moet gewoon eigenlijk mijn beestjes voeren.
Ja.
En op die manier stimuleren ze ook die nervus vagus, hè, die verbinding tussen jouw brein en jouw buik. Hè. Dus de brein-buikbrug, als je het zo noemt, een mooie tongbreker ook. Om weer aan jouw brein het signaal te geven van, ja, het is goed, je kan ontspannen of je zit er goed bij of je weerstand is goed. En andersom, als jouw brein spanning voelt of heeft, dan moet je naar de wc. En moet je zenuwplasjes doen of... Je gaat nog maar een keer naar de wc. Ja, nog één keertje voor alle zekerheid. Herkenbaar ook wel, denk ik.
Dit herken ik heel erg.
Oh, denk je wel? Ja, maar het is natuurlijk ook logisch. Want kijk, als jij gestrest bent of je ziet hier... Ja, komt hier een leeuw binnenwandelen. Mm. Dan ga je niet zeggen van... Oh, wacht even, kan je eerst even naar de wc voordat ik ga rennen? Nou, jouw lichaam wil dat uit het systeem hebben... zodat je klaar bent om een actie te komen. En... dat systeem is ook fantastisch, maar je kunt je voorstellen dat als jij trauma mee hebt gemaakt, of dat wanneer jij een depressie hebt of een verlies, of je hebt angst, dat het systeem constant aanstaat en de hele tijd het signaal geeft aan jouw darmen van ja, je hebt geen tijd om iets te gaan doen. En het mooie is dan ook weer dat, ook al maken sommige mensen hetzelfde mee, dat niet iedereen vervolgens evenveel last krijgt. Of niet iedereen door een trauma bijvoorbeeld PTSS ontwikkeld, hè, posttraumatische stressstoornis. Wat ze dan bijvoorbeeld hebben gezien is dat die darmflora dus er anders uitziet bij mensen die een PTSS hebben dan bij mensen die dat niet hebben.
Oh, wat interessant. En waar kunnen ze dat dan aan zien?
Ze testen het door in de poep te kijken. Mm. En dan vinden ze bijvoorbeeld dat twee stammen, de Lactobacillus rhamnosus en de Bifidobacterium longum bijvoorbeeld, dat twee stammen zijn die veel minder aanwezig zijn. En in onderzoek bij muizen, dat is niet heel erg vegan, maar er wordt nog steeds onderzoek gedaan op muizen, is dat als ze die bacteriën binnenkrijgen, dat ze dus geen PTSS-klachten meer hebben. En dat hun chemie in het brein dus ook verandert. Dat er weer stofjes worden aangemaakt die er zorgen voor dat het brein weer zich kan aanpassen en kan groeien en kan verwerken. En dan ben ik als psycholoog nog niet eens aan bod geweest, zeg maar.
Nee, dus dan hebben we het echt alleen nog over die voeding. Ja. Maar alleen vezels is natuurlijk niet genoeg.
Nee, alleen vezels is inderdaad niet genoeg. Je hebt ook allerlei fytonutriënten en vitamines nodig. Fytonutriënten, dat zijn natuurlijk de voedingsstoffen die eigenlijk alleen in planten te vinden zijn. Bijvoorbeeld de antioxidanten die in blauwe bessen zitten en die de bessen de kleur geven. Dat is meestal wel het sprekende voorbeeld. Dat is een hele belangrijke fytonutriënt. Mm-hmm. Maar zo zitten er, heb je veel verschillende soorten, flavonoïden, carotenoïden en wortel, de oranje kleur of de algemeen betekent kleur in groente en fruit is goed. En die hebben allemaal een antioxiderende werking. Dus als jij oxidatie in je lichaam hebt, dan zorgen de antioxidanten ervoor dat wordt opgeruimd en dat je weer in balans komt.
Ja, ik zit echt bij mezelf na te denken van, oh ja, hoe zouden mijn darmen nou goed in balans kunnen komen of zo?
Ja, ja.
Want ik heb natuurlijk PDS en dat is voor mijn gevoel altijd een beetje zo'n dingetje. Als de dokter niet meer weet wat ze met je aan moeten, dan krijg je die stempel. Want er is gewoon niet zo heel veel over bekend.
Klopt. Ja, dan eigenlijk zeggen ze, ja, we weten het niet zo goed, mevrouw. Nee. Laten we maar prikkelbare darmsyndroom opplakken.
Nou ja, precies. Maar dus eigenlijk zeg jij... ik met mijn verstoorde darmflora heeft ook veel meer kans op depressie.
Ja, die kans die zou aanwezig kunnen zijn. Als jij een dysbiose in jouw darmflora hebt, bepaalde bacteriën mist. Ja, dat je gewoon iets minder weerstand hebt tegen stress en spanning die op je pad komt. Ja,
dat uitzicht dan bijvoorbeeld in heel vaak naar de wc moeten?
Ja, dat kan. Dat is meer een soort van een noodreactie. Hè? Van, goh, als ik nu iets heel spannends vind, hè, dan moet ik even snel naar de wc. En dan is het goed, hè? Dan zakt het weer. Maar ja, als jij je weerstand minder is, dus je ervaart prikkels al snel als stressoren, dan is het ook moeilijker voor je om daar rustig van te blijven. En dat heeft weer een invloed op jouw darmflora. Dus dan ga je eigenlijk een beetje
dus
in de spiraal.
Constant gaat dat.
Precies,
heen
juist.
En weer.
Ja, precies. Heen en weer. Ja, 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 absoluut.
Mm-mm. Er zijn heel veel mensen eigenlijk die depressieve klachten ervaren.
Ja, helaas wel.
Weet je ongeveer hoeveel dat er zijn?
Ja, zo 1 op de 5 ongeveer kan te maken krijgen met depressieve klachten. Of uiteindelijk ook een depressieve stoornis. Dus dat is echt gigantisch.
Dus één van ons hier die...
Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, precies. Ja. Dat is echt heel veel. En dat geldt voor depressie, maar ook voor angst. En verslaving bijvoorbeeld ook ongeveer 1 op de 5. En dat hoeft natuurlijk niet alleen maar altijd met voeding te maken te hebben. Maar het is wel een hele belangrijke factor in je weerbaarheid tegen alles wat op je pad komt.
Ja. En ja, je zegt, het hoeft niet alleen maar met voeding te maken hebben. Maar voor mijn gevoel komt depressie niet door per se alleen maar door mijn darm. Of ja, door mijn darm, ik ben niet depressief, maar door verstoorde darmen. Dat kan toch ook heel erg komen door trauma's of erge dingen die je hebt meegemaakt. Ja. Dat je vanuit daar depressief wordt. Maar valt het dan alsnog op te lossen met voeding? Kan dat?
Dat kan, ja.
Dus je kan echt je mentale gezondheid verbeteren als je gezonde darmen hebt.
Ja, dat kan. Ja, je kijkt zo ongeloofwaardig aan.
Ja, echt.
Maar als je bedenkt dat... We zien alles een beetje zo in hokjes. Hè? Mm-hmm. En trauma en een emotie en het fysiek. We zijn een beetje geleerd om dat allemaal in hokjes te stoppen. Terwijl we zijn natuurlijk één groot geheel. Mm. Hè? En we hadden net ook even emoties. Hè? Emoties zitten natuurlijk in onze brein. Maar blijken ook opgeslagen te worden, zeg maar, in ons weefsel. Door ons hele lichaam heen. Hè? We hebben mensen die bijvoorbeeld een aanranding of iets anders hebben meegemaakt, dat die voelen die pijn op de plekken waar dat is gebeurd. Hè? Dus dat zit in het weefsel. En dat kun je door traumatherapie, bijvoorbeeld EMDR, kun je daar wel heel goed mee aan de slag. Maar die mensen zijn ook, als je echt PTSS hebt, dan sta je constant aan. Je bent er om je heen aan het kijken. En als er nou hier iets zou omvallen, dan is het meteen dit. Dus je alarmsysteem is constant scherp. En dat kom je op een stuk wat we nog niet echt hebben gehad. Maar dan kom je bij de HPA-as. Dus de hypofyse hypothalamus bijnierschors-as. Nou,
allemaal ook een Jip en Janneke
termen. Dus het betekent dat jouw brein communiceert met jouw bijnieren. Hè? Dus je zit natuurlijk op jouw nier. Hè? En in het Engels heet de bijnier de adrenal gland. Dus daar komt de adrenaline vandaan. Mm-hmm. Dus kun je je voorstellen dat, dus mijn brein interpreteert iets als spannend. Mm-hmm. Dan geeft hij het signaal, ik moet adrenaline en cortisol gaan aanmaken. Ja. En adrenaline, dat kennen we allemaal, dat gevoel. Hè? Je staat helemaal scherp. En cortisol heeft een wat tragere werking, maar het wordt een beetje gezien als het stresshormoon. En die twee zorgen ervoor dat jouw vertering in principe stopt. Want wat heb je aan verteren als jij moet vechten? Of als er gevaar is, dan heb je daar niks aan. Dus als je chronische stress hebt door bijvoorbeeld trauma, dan loopt je vertering dus ook niet. En dat komt omdat jouw signaal dus...
Het gaat van je buik naar je hersenen.
Juist, die geeft dat signaal. Hè? Ja. Maar tegelijkertijd krijgen jouw bacteriën ook niet de kans om terug te gaan vertellen, maar het is oké. Hè, dit zijn die stofjes om te zeggen dat het
dus
oké is.
Die shock gaat eigenlijk steeds maar één kant op, maar krijgt geen reactie terug.
Nee, komt ook niet terug. Nee. En als die bacteriën gestrest ook raken, of ze raken onder voet, want dat kan natuurlijk ook, dan kunnen ze eigenlijk omslaan en dan kunnen ze eigenlijk een beetje de slijmlaag die tussen de bacteriën in de darm zit ook een beetje gaan oppeuzelen. En dat is wel een beetje vervelend, want dan krijg je bijvoorbeeld een leaky gut. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, hè, maar...
Ja, ik heb de term wel eens horen vallen, maar is het gewoon echt een lekkende darm?
Ja, lekkende darm. Ja, wat er gebeurt, eigenlijk wil je alles wat in jouw darmen zit, dat wil je daar vooral ook houden. Mm-hmm. Ik bedoel, als je ziet wat eruit komt in de wc, dan moet je niet aan denken dat door je aderen heen stroomt, toch?
Nee.
Nee, maar als jouw darmen niet goed functioneren en jouw slijmlaag raakt aangetast. En daar zit een beschermlaag. Het ziet een beetje als zo'n rij met ME-agenten, met allemaal van die schilden, weet je wel. Die zijn allemaal in elkaar gehaakt, die zijn sterk. En die moeten goed te eten krijgen. Maar op het moment dat die gaan verhongeren, dan valt er bijvoorbeeld eentje uit. En dan raakt die beschermlaag gewoon minder sterk. En wat gebeurt er als een ME-lijn doorbreekt? En dan komt de menigte, alles wat daarvoor zit, die kan erdoor. En dat dringt dan het lijf in. Mm-hmm. Ja, en dan gaat jouw immuunsysteem, die denken, wat gebeurt hier nou allemaal? Er komen allemaal dingen in mijn systeem dat hoort hier niet.
Hoort.
En dan krijg je dus een overactief immuunsysteem. Mm. En auto-immuunreacties, waarbij het prikkelbare darmsyndroom er ook eentje van zou kunnen zijn. Mm. Ja.
En is dat dan hetzelfde als micro-inflammaties en ontstekingen?
Ja, dat is denk ik wel een beetje het kernwoord, wat bij psychische stoornissen en voedingen denk ik geldt, inderdaad. Mm-hmm. Ja, die micro-inflammaties of laaggradige ontstekingen, dat zijn wel echt dingen die waarbij jouw lichaam constant moet vechten om dat tegen te gaan. En als het te veel is, dan raak je lichaam oververmoeid. Dus je wil die laaggradige ontstekingen eigenlijk beperken tot een minimum.
En we hebben nu heel erg dus gehad over plantaardig eten. Maar zorgt dan bijvoorbeeld dierlijk eten? Is dat weer een extra trigger daarin of zo?
Ja, ja.
En hoe werkt dat dan?
Op het moment dat iemand vlees eet... Mm-hmm. Dan is er eigenlijk vrij kort daarna ook gelijk een ontstekingsreactie in het bloed te zien. Ja, ze kunnen dan een bepaald stofje meten. En daaruit blijkt dat het systeem een ontsteking is aan het signaleren en dat wil gaan oplossen. En dat komt door de samenstelling van het vlees. Ook al heb je heel schoon vlees, hè, dus zitten er geen hormonen in, zitten er geen pesticiden in. Gewoon door de carnitine, het verzadigd vet en de structuur van het eiwit en het ijzer wat in het vlees zit. Mm-hmm. Reageert je lichaam dan nogal heftig op. Ben je dus eigenlijk je bacteriën aan het ondervoeden, want je krijgt geen vezels binnen. En je creëert meer ontstekingen. Dus je wil dat eigenlijk zeker niet hebben.
En waar heeft dat dan een soort van, heeft het een bepaalde invloed of zo op bepaalde dingen in je lijf als je dan vlees eet?
Ja, nee, ik kan het ook een beetje anders zeggen. Ik weet niet of je dat al toevallig hebt gekregen... maar als je dus bijvoorbeeld veel vlees eet of veel dierlijke producten in het algemeen, en dan ook vaak bewerkte producten, mm-hmm. en je stopt daar in één keer mee, dat mensen, mensen vallen vaak wel af, maar zien er ook in één keer een stuk dunner uit. Mensen zeggen vaak, ik zie het in je...
ik heb nog geen complimenten
gekregen. Nee, mensen zeggen, ik zie het in je gezicht of zo. Dat komt dan vaak omdat, als je een ontsteking hebt, dan zwelt er iets op. Als jij een sneetje hebt of zo, dat wordt vaak rood en kloppend en dat wordt wat dikker.
Ja.
En zo reageert jouw hele lijf dan. Als je daarmee stopt, dan zie je vaak dat die ontstekingen afnemen en dat het, dat die zwelling, een klein beetje vermindert. Dus op het moment dat je dat dus dan...
Dus je bent dan gewoon minder opgezwollen of zo?
Ja, want
er vindt... Puur doordat je geen vlees zou eten?
Ja, omdat je geen ontstekingsreacties hebt in je lijf.
En wat doet dat voor je, dus concreet voor je brein dan op het moment dat je dus geen vlees meer eet? Wat gebeurt daar dan?
Ja, je brein is dan wel heel blij, denk ik ook wel.
Ja,
want die beschermingswanden, jouw darmen waar ik net over heb, die heb je eigenlijk ook in je brein ook nog zitten. Mm. En als die in jouw darmen beschadigd is, is die in je brein ook beschadigd. En dan kunnen er dus ook in jouw brein stofjes het brein in, die daar ook eigenlijk niet thuis horen. En dan word je veel snel moe, of de term brain fog wordt dan genoemd. Weet je, je kan niet meer helder nadenken en komt niet meer uit je woorden en dat soort zaken. Ja, of in een heel ernstig geval kan er bijvoorbeeld een ziekte zoals Alzheimer ontstaan. Omdat er geen reiniging in het brein plaatsvindt en te veel schadelijke eiwitten plak opbouwen. En dan krijg je daar wel last van. Ja.
Jeetje.
Ja, dus het is best omvangrijk eigenlijk.
Ja, ik ken iemand in mijn nabije omgeving die Alzheimer heeft.
Oké.
Maar ik wist niet dat dit bijvoorbeeld ook daar invloed op kon hebben.
Ja, zeker. Mm. Ja.
En je maakt, als jij je niet goed voelt of mentaal niet goed voelt, dan mis je toch eigenlijk... Wat mis je dan voor stofje? Serotonine of zo? Serotonine is toch gelukshormoon, toch?
Ja, serotonine is in ieder geval iets wat je vrolijk maakt. Dopamine ook. Ja. Serotonine is inderdaad een hele belangrijke bijvoorbeeld voor depressie. En als je kijkt bijvoorbeeld welke medicatie wordt gegeven... Dan is dat vaak een medicatie die ervoor zorgt... dat de serotonine in je hoofd langer rond blijft dwarrelen.
Ja.
Dus meer zijn werk kan doen. Maar er wordt geen aandacht besteed aan het feit... dat je misschien te weinig serotonine hebt.
Hmm.
En dat kun je ook bij eten, als het ware.
Oh, wat moeten we dan eten?
Ja, stoffen waar veel tryptofaan in zit.
Wat is
tryptofaan? Is een essentieel eiwit. Het is een eiwit en aminozuur wat je moet eten. Dat kun je niet maken.
Mm-hmm.
Tryptofaan zit veel in dierlijke producten. Zit veel in kaas, in vette vis en in gevogelte. Maar het zit ook in sojabonen, groene bladgroenten, pompoenpitten, zonnebloempitten. En ja, het grappige is dat er zit eigenlijk meer tryptofaan in dierlijke producten. Maar als dan vervolgens iemand dierlijk product eet, dan komt die tryptofaan toch niet helemaal aan in het brein. Dat is een beetje het lulletje van de klas, die tryptofaan. Die is niet zo sterk, die is niet zo snel. En er zitten zoveel andere bijproducten en dierlijke producten... die maken de tryptofaan moeilijk om daar te komen waar het nodig is.
Hmm. Dus krijg je een soort van iets wat het tegenhoudt of
ja,
zo?
Ja.
En waarom is dat? En bij een plantaardig product is dat dus niet zo?
Nee, dan is het er eigenlijk schoon. Krijg je een schone tryptofaanbron. Plus dat je nog wat bijstoffen nodig hebt. Bijvoorbeeld vitamine C en vitamine B6 en B12.
Mm-hmm.
Om die omzetting te maken. Ja, en vitamine C weten we allemaal zit alleen maar in plantaardige voeding. Dus dat is alleen maar bewijs dat je nog meer planten moet eten.
Heb je een paar voorbeelden van dingen die we moeten eten... als we dat tryptofaan en vitamine C en zo echt binnen willen krijgen?
Ja, ik zou vooral... net noemde ik al een beetje, zeg maar, sojaproducten zijn een goede bron van tryptofaan, noten en zaden. In combinatie met vitamine C heb je natuurlijk citrusvruchten. Maar ook een paprika en een boerenkool. En in spinazie zitten ook vitamine C. Dus ja, maak vooral... iets, een salade of een maaltijd waar veel kleur in is te zien. Als je veel kleur ziet, dan heb je over het algemeen een mooie mix van allerlei stoffen die voor van alles goed zijn.
Dus veel kleur op je bord zorgt voor een gezond brein.
Ja, zo kun je het eigenlijk wel zeggen. Ja.
Ik zit even te kijken. Wat ik me nog heel erg afvroeg, ziet het brein van iemand die vlees eet er anders uit als het brein van iemand die plantaardig eet? Ik weet niet of jij dat ooit hebt gezien op een scan of zo, maar...
Ja, ik vond het een hele, hele goede vraag. Ik wist het eigenlijk niet. Dus ik ben eigenlijk een beetje voor je gaan zoeken... en ik heb het niet direct gevonden. Maar als ik dan maar kijk naar die ontstekingen... Dan wordt wel gezien dat bepaalde eiwitten dus meer aanwezig zijn in het brein... die slecht zijn...
Mm-hmm.
En die dus uiteindelijk bijvoorbeeld voor zoiets als Alzheimer kunnen zorgen. En de grijze, de witte stof in het brein... Is vaak kleiner bij breinen die ontstoken zijn. Dus je hebt grijze stof en witte stof. En de grijze stof, daar zit eigenlijk de informatie in. En de witte stof zijn alle verbindingen. Dus je hebt eigenlijk, wanneer je brein ontstoken is... minder verbinding, zeg maar, tussen alle informatieverwerkingsstukjes in je brein... En als je ervan uitgaat dat je hoe meer bewerkt vlees je eet of dierlijke producten, hoe hoger je ontstekingswaarde, hoe meer beschadigd jouw witte stof kan zijn. Dan heb je dus eigenlijk een kleiner brein. Nou, dat is de redenatie die ik daaruit begrijp.
Hmm. Dus als je nog niet overtuigd was.
Ja.
En ja, kan je ook echt daadwerkelijk, als jij mensen in je praktijk krijgt... bijvoorbeeld, ik weet niet of er mensen komen die al plantaardig eten... Merk je vaak verschil tussen die twee groepen? Tussen al iemand die al bezig is met veel plantaardig eten... of iemand die dat niet heeft?
Ja.
Of niet is?
Goede vraag. Ik denk de mensen die wat bewuster met hun voeding bezig zijn... die hebben het algemeen, staan die net iets steviger in therapie...
Mm-hmm.
Dus ik kan daar dan al wat sneller iets meer druk op zetten op een positieve zin van het woord. En ik denk dat ik dan ook wel zie dat ze net iets sneller helen. Omdat ze gewoon veel meer capaciteit hebben om dingen op te ruimen. Zeg maar, als jij gewoon fysiek gezond bent en je breekt een been, je komt in het ziekenhuis, dan genees je over het algemeen ook sneller dan wanneer je ziek, zwak, misselijk bent.
Ja.
En dat zie ik in de praktijk wel terug. Ja.
Zijn er eigenlijk nadelen als je plantaardig eet voor je brein?
Voor je brein.
Of voor je mentale gezondheid, laten we het zo zeggen.
Nou, ik denk niet dat er nadelen zijn. Ik denk ook wel dat je het goed moet doen. De voorbeelden van de Oreo's en de cola. En dat
shit, heb vanmiddag nog lekker zitten eten.
Ik maak me er ook wel schuldig aan, hoor. Heerlijk, af en toe.
Moet ook af en toe, toch?
Een Oreo, absoluut, absoluut. Ja, we zijn ook mensen.
Mm-hmm.
Kijk, iets wat ik denk wat wel belangrijk is om je te realiseren, is dat het goed is dat je echt kijkt of je van alles goed genoeg binnenkrijgt. Hè? En er zijn verschillende manieren voor om dat te weten.
Hoe kun je dat checken?
Nou, je kunt het enerzijds wat makkelijk is dat je het bijvoorbeeld gewoon invoert in een app, hè, zoals een chronometer. Waarbij je dus niet alleen de macronutriënten kan zien, maar ook alle vitamine, mineralen en spoorelementen. En dat je gewoon je een sport ervan maakt om alles in het groen te krijgen.
Mm-hmm.
En dan kan het voor veel mensen nog wel eens een uitdaging zijn. En ik worstel daar soms ook nog wel eens bij. En denk, ik moet eigenlijk nog wel dit eten vandaag.
Ja. Heet het? De chrono-app?
Chronometer. Ja, er zijn meerdere op de markt, maar meestal houdt het op bij een paar vitamine en je vetten, koolhydraten.
Ik heb ook gewoon een heel basic appje op mijn telefoon waar ik alles in kan houden, maar is meer fitness gerelateerd.
Op zich is dat wel een goed begin, maar het zegt niks.
Maar dat is dus meer gericht op je mentale gezondheid. Of echt op je darmen en of je alles dus goed binnenkrijgt.
Ja. Ja.
Wat natuurlijk ook weer goed is voor je mentale
gezondheid. Precies. Ja. En ik denk dat omega-3 is wel iets wat veel bestudeerd is, ook voor het brein. En wat ik denk wat ook niet kwaad kan, om dat ook toch wel als een supplement te gebruiken.
Ja. Ja. Maar dan heb je het niet per se over de visolietabletten, toch? Je hebt toch ook algen?
Ja, dan heb je het inderdaad bijvoorbeeld over algeolie. Ja. Hè? Dat is dan direct de bron.
Mm-hmm.
Niet dat je de vis het laat eten, de vis uitknijpt en dan heb je dat in een capsule zitten. Je kunt die omega-3, hè, de EPA en de DHA die daarin zat, heeft natuurlijk een rechtstreeks effect.
Mm-hmm.
In principe kun je dat ook omzetten. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld lijnzaadjes of walnoten en chiazaad eten, dan krijg je ALA binnen. En ALA kun je weer omzetten in DHA en EPA. Dus dat kan goed zijn.
Maar is het goed?
Ja, het is goed voor je. Dus blijf vooral die dingen eten. Alleen de omzetting verschilt een beetje van mens tot mens. En recent onderzoek is niet helemaal duidelijk. Wordt gezegd van als jij niet in een fase zit waarbij jij in ontwikkeling bent, bijvoorbeeld als een kind of als je zwanger bent,
mm-hmm,
of ergens van moet genezen, dan hoef je geen omega-3 supplement te nemen als jij andere bronnen van plantaardig vet eet, zoals de nootjes en de zaden. Want dan kan je lichaam voldoende omzetten voor die goede omega-3. En dat komt ook in jouw brein.
En wat nou als je die niet mag?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk, kijk, suppletie is dan denk ik wel een hele goede.
Suppletie?
Ja, dus een omega-3 ampul.
Oh, okay.
Ja, is dan denk ik wel een hele goede. Omdat je dan, het is zo makkelijk.
Ja.
En dan weet je gewoon dat je goed zit. Dus zelf neem ik het ook, niet iedere dag of om de 2 of om de 3 dagen of zo. Maar dat zou ik zeker doen bovenop voor de rest gewoon zoveel mogelijk onbewerkt plantaardig eten.
Hm.
En dan zit je heel goed.
Nou, we hebben het heel veel gehad over eten. Heb je ook een favoriet gerecht? Iets waar ik je echt wakker voor zou kunnen maken?
Ja, toen je die vraag, ik zat zo te denken en eigenlijk kwam steeds mijn ontbijtje naar boven. Ik denk, hoezo mijn ontbijtje? Nou ja, ik kan me zo verheugen op mijn ontbijt, wat gewoon een simpel havermout is met sojamelk, besjes, banaan, klein beetje plantaardig proteïnepoeder, omdat het gewoon erg lekker is en lekker voor het sporten. Maar een echt gerecht, dan denk ik wel een goede curry. Een bloemkoolcurry of een zoete aardappelcurry. Lekker hartig.
Ja, lekker.
Je kunt er van alles ingooien wat je in de pannen hebt. Hè.
Ja.
Zo kook ik meestal ook. Hè, in de basis. En ik denk, het is de oranje. Nou, ik gooi er iets groens bij. Het is de rood. Ik gooi er dit bij. En dat wordt eigenlijk altijd wel lekker.
Hmm.
En dan heb je gelijk een lekkere, warme, verzadigde maaltijd.
Nou, gewoon 2 maaltijdtips vandaag.
Ja, eigenlijk 2. Ja,
en
ja,
het ontbijt en de curry.
Ja.
Nou, heerlijk.
Ja.
Klinkt goed.
Ja, zeker.
Giel, heb jij nog vragen? Oh, hij komt van achter gerend.
Hoppakee, ja.
Ik vraag me wel af, want het heeft dus een positief effect over het algemeen. Hè, plantaardigheid op je mentale gestel. Dat hoor ik jou wel een paar keer zeggen.
Ja.
Maar hoe zit het met Ja, toch ook een beetje de sociale druk van niet kunnen eten wat de groep eet. Steeds, dat ik wil niet gelijk zeggen dat je er depressief van wordt, maar echt relaxed is dat natuurlijk niet.
Nee. En ik denk dat het gelukkig tegenwoordig wel wat makkelijker is. Mm-hmm. Omdat je meer natuurlijk meer opties hebt en het is wat meer mainstream aan het worden.
Ja.
Ja, ik denk dat het in die zin belangrijk is dat de mensen die echt dichtbij je staat, dat je die ook gewoon meeneemt en daar open over bent. Dat je het misschien ook lastig vindt en dat je het hun niet moeilijk wil maken, maar dat het een keuze is van jou. En blijf altijd in de verbinding als je een veranderingsproces doormaakt, zeker in zoiets. Kijk, want meestal mensen keuren het af omdat ze zich enerzijds misschien zorgen maken. Krijg je wel genoeg binnen? Yeah. Hè? Dus vanuit liefde doen ze dat, hè? Yeah. Ja, dus en als je samen met elkaar zegt van ik snap dat je dit doelt, maar ik zorg goed voor mezelf en kan ik je daarin helpen? En dan verandert het vaak, denk ik, heel erg. En neemt ook die druk, zeg maar, voor jezelf heel erg af.
Ja.
En ja, vanuit die verbinding kan er, denk ik, dan een hele hoop mooie dingen gebeuren.
Ja. Nou, ben jij niet, maar ik ben wel benieuwd, want ja, jij hoort precies wat je net even in zo'n zinnetje zei, van krijg je wel genoeg? Ik heb daar zelf met Koekeroe al menig gesprek over gehad met allemaal mensen die op welke manier dan ook wel iets te maken hadden met voeding.
Ja.
En er wordt toch heel vaak gezegd dat je dat het natuurlijk lief is voor de dieren, goed voor het klimaat, maar dat het voor je eigen gezondheid, ja, dat je toch beter dierlijke producten zou kunnen nemen.
Ja.
Eiwitten bijvoorbeeld.
Ja, ja. En het woord af en toe wordt vaak genoemd, hè? Af en toe een eitje, af en toe dit. Ik vind het dan moeilijk om te bepalen, ja, wat is dan af en toe, hè? Dus dat enerzijds. Ja, kijk, ik denk dat de ommezwaai zouden moeten zitten en dat we eigenlijk met z'n allen vanuit moeten gaan dat plantaardig eten een beetje de norm is. En dat je moet kijken of je dat goed kan doen. Ja, dus ja, het is best wel een beetje een studie. En het is jammer dat mensen te weinig erin worden voorgelegd. Je moet veel zelf gaan ontdekken en zoeken. Maar je moet ook eerlijk zijn naar jezelf en luisteren naar hoe reageert mijn lichaam hierop. Mm-hmm. Kijk, iedereen weet dat peulvruchten dan ook wel goed is. En er zitten veel eiwitten en vezels in. Maar als je heel slecht gaat op peulvruchten of op bepaalde peulvruchten, ja, dan wees dan eerlijk in jezelf en zoek naar een alternatief. Mm. En ik kan me best voorstellen dat er echt wel mensen zijn. Hè? Bijvoorbeeld bij soja is het zo dat ongeveer de helft van de mensen daar toch wat moeite mee heeft of er iets minder goed eruit kan halen. Dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik voel mij persoonlijk goed bij af en toe een eitje of iets anders. Nou, en als zij goed hebben geprobeerd en ze staan in verbinding met hun lichaam, dan is dat, denk ik, helemaal oké. Als mensen zeggen, ik voel me naar en ik heb een eitje gegeten en ik voel hem in één keer goed. Nou, dan is het, denk ik, goed om te kijken, oké, wat zit er dan in dat eitje wat jou heeft geholpen?
Ja.
Maar ja, goed, kijk, als je kijkt naar waar we vandaan komen en hoe we vroeger aten, dan was dat natuurlijk veel minder divers. En als we dan een keer iets dierlijks binnenkregen, wat natuurlijk een samenpropping is van heel veel calorieën en verschillende stoffen, ja, dan voelden mensen zich vaak in één keer goed. Hè? Want dat was in één keer wel een calorieënbom.
Ja.
Als je zo weer zou kunnen gaan eten, want ik zeg ook niet dat iedereen vegan moet worden en dat de veeteelt verboden moet worden. Nee, want het vee is ook goed voor de grond. Maar het is zo ver weg van wat we nu op dit moment zijn.
Ja, dat is gewoon wat meer natuurlijk in plaats van stallen vol.
Ja, ja, ja. Ja.
Oké, laatste vraag, maar ik wil Naomi's dingen niet overrulen. Maar dat is soms, denk ik, ook wel eens andersom. En ik vind, kijk, we hebben het hier specifiek de hele tijd over plantaardig eten.
Ja.
Omdat het, we hebben het over de voeding. Maar vegan, als in de leefstijl, zeg maar.
Ja.
Is het ook zo dat mensen dat heel erg gelukkig maakt? Omdat ze gewoon denken, ja, we horen bij een club.
Lekker idealistisch, denk ik.
Ja, 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 een hele goede vraag. Ja, van de ene zijde moet ik bekennen dat een deel van mij zich wel identificeert met het vegan zijn. Omdat ik de idee heb van, ik draag iets bij aan mijn eigen gezondheid. Dat voor mij persoonlijk, voor het milieu, voor de dieren. Dus ja, tegelijkertijd denk ik, is daar iets mis mee?
Nee, er is niks mis mee, maar het valt me wel op.
Ja, maar het zou best kunnen, ja. En vanuit een psychologisch aspect kan dat dus iets positiefs met zich meebrengen. Van, goh, je voelt je in één keer meer verbonden. En
ja, je hoort ergens bij.
Tegelijkertijd heeft het mij veel breder doen kijken naar over het algemeen een hele hoop dingen die spelen op de wereld. En heeft me dat veel meer in verbinding gebracht met mezelf, met de anderen. En het gaat veel verder, zeg maar, dan alleen maar voeding. En dat vind ik mooi. En dat is iets wat ik andere mensen eigenlijk ook wel gun. En daarvoor vind ik het ook, ja, ben ik zo eager om dat ook uit te dragen. Ja. Ja.
Leuk jongens. Ja, Naomi, volgende week de laatste alweer voorlopig.
Weet je, wat gaat het snel?
Ja, gaat echt heel erg snel. Bedankt voor het luisteren, Mama Gaia. Nogmaals ontzettend bedankt dat we hier mogen zijn. We tell stories voor hoe het er fantastisch uitziet en hoe het ook goed klinkt en zo. En vergeet vooral niet deze link te delen met mensen die je misschien zelf wil overtuigen waarom het best wel oké is om een plantaardig dieet aan te gaan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Hoi!
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijnen, Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de breathwork master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukuru.nl/meditatie. Dus kukuru.nl/meditatie.